vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons luisteren op frequentie protocol 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati bracht de macro-economische stabiliteit van Indonesia te midden van de mondiale economische volatiliteit over tijdens een dialoog met Paolo Gentiloni, de commissaris voor economische zaken van de Europese Unie in Washington DC. Sri Mulyani legde uit hoe de Indonesische begrotingsinstrumenten als schokdempers fungeren, zodat Indonesië de stabiliteit van het begrotingsbeleid kan blijven handhaven en een hoog niveau van vertrouwen in de economie kan creëren. Hij zei dat deze dialoog een belangrijke historische mijlpaal was in het tot stand te brengen van samenwerking tussen Indonesië en de Europese Unie. We gaan naar het volgende nieuws. Indonesië benadrukt dat ontwikkelde landen meer moeten bijdragen aan het ondersteunen van ontwikkelingslanden bij het creëren van schone technologie, het kanaliseren van groene en goedkope financiering en het uitwisselen van kennis op het gebied van hernieuwbare energie. Indonesië, vertegenwoordigd door de secretaris-generaal van het ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen, Deden Kusdiana, bracht dit donderdag als een interventie over op een 14e algemene vergadering van het Internationale Energieagentschap of IRENA in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Anderen melden dat Indonesië ook ontwikkelde landen en mondiale actoren aanmoedigt om een grotere rol te spelen bij soepel en eerlijk laten verlopen van het energietransitieproces. De transformatie van fossiele naar milieuvriendelijke energie kan dus zorgen voor een positieve impact op een groenere en veerkrachtigere klimaattoekomst. Dat was het nieuws. Indonesia Method Komentar. The Russian-Ukraine oorlog is vrijdag zijn 786ste dag ingegaan. Maar er zijn geen tekenen die erop wijzen dat deze binnenkort zal eindigen. Het conflict tussen de twee landen duurt nog steeds voort, waarbij aan beide kanten slachtoffers vallen. Afgelopen woensdag lanceerde Rusland een raketaanval op de historische stad Chernihiv in Oekraïne, waarbij minstens 18 mensen om het leven kwamen en 77 mensen gewond raakten. De aanval veroorzaakte extreme paniek. In feite werd de regio Chernihiv, die in het noorden grenst aan Wit-Rusland, aan het begin van de invasie gedeeltelijk bezet door Rusland. De stad vermijdt gevechten gedurende ongeveer 2 jaar nadat de Russische troepen zich hadden teruggetrokken. De aanval van afgelopen woensdag veranderde echter de situatie en maakte het bewoners bang. Waarnemend burgemeester van Chernihiv, Alexander Lomako, zei dat tientallen gebouwen tijdens de aanval zijn beschadigd. Een andere functionaris zei dat tientallen voertuigen en medische en onderwijsvoorzieningen ook beschadigd waren. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky gaf niet alleen Rusland de schuld van de aanval. Hij zei ook dat westerse landen meer moeten doen om het Oekraïnse grondgebied te helpen verdedigen. Volgens hem zou de Russische aanval niet hebben plaatsgevonden als Oekraïne voldoende luchtverdedigingsmateriaal had gekregen en als de vastberadenheid van de wereld om de Russische terreur te bestrijden sterk genoeg was. Zelensky herhaalde ook zijn oproep aan zijn westerse bondgenoten om de steun te vergroten. Ondertussen vertelde de Oekraïnse premier Denis Shmyhal zelf aan de BBC dat er een derde wereldoorlog zou uitbreken als Oekraïne zijn conflict met Rusland zou verliezen. Hij drong erbij dat het Amerikaanse congres op een aan lang vastgelopen wet op buitenlandse hulp goed te keuren. Shmyhal heeft zelf uiten zijn voorzichtig optimisme dat Amerikaanse wetgevers een wetsvoorstel zouden goedkeuren waarin de $61 miljard voor Oekraïne zou worden geserveerd. Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne uitbrak, zijn honderdduizenden slachtoffers gestorven, gepaardgaande met buitengewone materiële verliezen. Alleen de sterke wil en vastberadenheid van de leiders van de twee landen kunnen de oorlog stoppen, omdat de inspanningen van derde partijen, waaronder de Verenigde Naties, er niet in zijn geslaagd dit langdurige conflict te stoppen. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de geschiedenis van de oprichting van de Indonesische Voetbalbond. De Indonesische Voetbalbond, of PSSI, is de organisatie die het voetbal in Indonesië beheert. PSSI werd opgericht op 19 april 1930 in Yogyakarta tijdens het Nederlandse koloniale tijdperk. PSSI sloot zich in 1952 aan bij de FIFA en vervolgens bij AFC in 1954. Momenteel houdt PSSI toezicht op een aantal voetbalcompetities in Indonesië, waaronder de topvoetbalcompetitie Liga 1. We gaan verder met de Dag van de Civiele Bescherming in Indonesië. 19 april is een dag gewijd aan gemeenschapsbeschermingsfunctionarissen of linmas die voorop lopen op het gebied van de civiele bescherming of Hansip. De voorloper van de burgerbescherming in Indonesië werd in 1939 door de Nederlands-Indische regering gevormd om Japanse aanvallen te bestrijden. Hoewel de naam Hansip in 2002 is veranderd in gemeenschapsbescherming of linmas, blijven zijn taken en functies hetzelfde, namelijk assisteren bij rampenbeheersing, veiligheid, vrede, openbare orde, assisteren bij sociale activiteiten, assisteren bij de veiligheid bij het houden van verkiezingen en het assisteren van defensie-inspanningen. Eindigen met de bomexplosie bij de Istiqlal Moskee in Jakarta. Op 19 april 1999 vond een bomexplosie plaats bij de Istiqlal Moskee, Jakarta. Door dit bombardement brak het marmer op de muren van de moskee en braken de ramen van verschillende kantoren in het moskeecomplex. De 7 daders werden vervolgens vastgehouden door Polda Metro Jaya. De Istiqlal Moskee is de grootste moskee in Zuidoost-Azië en biedt plaats aan meer dan 200.000 mensen. Wat betreft gemeentecapaciteit staat de Istiqlal Moskee in de top 5 van grootste moskeeën ter wereld. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis. Inspanningen om de uitstoot en broeikasgassen terug te dringen zijn de verantwoordelijkheid van alle partijen. Mondiale doelstellingen mogen de prestaties echter niet per land reguleren, omdat elk land behoeften en capaciteiten heeft die verband houden met de binnenlandse situatie. Dit werd verklaard door de secretaris-generaal van het Indonesische ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen, Dadan Kusdiana, voor de 14e Algemene Vergadering van het Internationale Energieagentschap of IRENA in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, op woensdag 17 april. Dadan legde uit dat Indonesië zich niet heeft aangesloten bij de inspanningen om de capaciteit van nieuwe hernieuwbare energie te verdrievoudigen om de doelstelling tegen 2030 te bereiken. Indonesië heeft echter een zeer sterke inzet om tegen 2060 of eerder een nuluitstoot te bereiken. Indonesië ziet dat ook China en India zich in deze geest niet aansluiten. Volgens Dadan heeft Indonesië zijn inzet voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie dus niet verminderd. Volgens Dadan gelooft Indonesië dat de ontwikkeling van nieuwe hernieuwbare energie voordelen zal opleveren voor de binnenlandse energievoorziening naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Om de nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie te versnellen, uit te breiden en te vergroten, is het echter noodzakelijk om aan de behoeften en mogelijkheden te voldoen. Dadan benadrukte ook dat er inspanningen moeten worden gedaan om nieuwe en hernieuwbare energie te gebruiken en niet om het concurrentievermogen te verminderen. De 14e Algemene Vergadering van het Internationaal Energieagentschap begon woensdag 17 april met een verklaring op hoog niveau van de voorzitter van de Algemene Vergadering, namelijk de minister van Infrastructuur van Rwanda, Jimmy Gasore, de gastheer van de Verenigde Arabische Emiraten en de directeur-generaal van IRENA, Francesco La Camera. Luisteraars, dat was Indonesia Go voor vandaag.
Sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu? Terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku suci hatiku untuk memilihku. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengatuku ajak kamu bahasa I'm not afraid to die.
Gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel plezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, de stad Tegal is een toeristische bestemming in Midden-Java die door veel toeristen wordt bezocht, zowel voor vakantiedoeleinden als gewoon om langs te komen tijdens het reizen langs de Trans-Java-route. Een bezoek aan de stad Tegal is niet compleet als u de unieke snack Olos niet probeert. De vorm is rond met een super pittige smaak. Deze snack is geschikt voor diegenen onder u die van pittig eten houden. Olos wordt gemaakt van een mengsel van zetmeel en tarwemeel dat in een ronde vorm wordt gevormd en vervolgens wordt gevuld met gesneden kool en pepers. Dit mengsel wordt vervolgens gebakken tot het gaar is. De pittige smaak van gesneden pepers is het kenmerk van Olos snacks. In Tegal zijn Olos heel gemakkelijk langs de weg te vinden tegen een zeer betaalbare prijs, ongeveer 500 tot 1000 rupiah per stuk. Olos-verkopers verkopen hun waren meestal met karren. Olos werd voor het eerst gemaakt door een risoles-verkoper genaamd Ibu Kotia in 1995, maar de kopers, van wie de meerderheid kinderen waren, noemden het Olos. Dus tot nu toe is de naam van deze snack Olos. Ondertussen gebruikt de vulling alleen bloemkool en pepers, omdat de meeste kopers niet van wortelen en tauge houden, die meestal in risoles zitten. Momenteel ontwikkelt en varieert Olos steeds meer. Aan het begin van zijn verschijning was Olos alleen gevuld met gesneden kool en chili. Nu zijn er verschillende varianten van Olos vullingen, zoals geraste kip, kwartelaitjes, gehaktballetjes, worstjes en kaas. Daarnaast bieden verschillende verkopers verschillende smaken kruiden aan, zoals balado, suikermais, kaas en chilipoeder. Luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
akhirnya kita ada di akhir yang menyakitkan. Ku sadar kita telah melangkah terlalu dalam. Dari awal kita sudah tahu kan takdiran, tak mungkin ku perjuangkan cinta yang kita mulai dengan salah.
Het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Studenten van de afdeling Scheepssystemen-Techniek van het 10 november Institute of Technology of ITS waren de enige ITS-vertegenwoordigers op de International Petroleum Technology Conference of IPTC Education Week 2024. Na met duizenden kandidaten te hebben geconcureerd, slaagde Samuel Zagota erin deel uit te maken van de 100 studenten van over de hele wereld die deelnamen aan de internationale conferentie. IPTC is een internationale olie- en gasconferentie die dit jaar werd gehouden van 10 tot en met 15 februari in Dahran, Saudi-Arabië. Deze conferentie richt zich op het gebieden van informatie aan studenten over de olie- en gasindustrie. Samuel Zagota legde uit dat de deelnemers de kans kregen om olie- en gasbedrijven van wereldklasse te bezoeken, gevestigd in de onderzoeksinstellingen in Dahran Techno Valley of DTV. Zagota legde uit dat de 100 deelnemers uit 33 landen in 14 groepen waren verdeeld om de case study uitdaging te voltooien. In deze case study werden de deelnemers uitgedaagd om ideeën aan te dragen voor het verhogen van de olie- en gasproductie door nieuwe putten te boren op basis van beschikbare geologische gegevens. Bij het voltooien van de case study werkte Zagota samen met 6 andere deelnemers uit Mexico, Argentinië, Bangladesh, Saudi-Arabië en Azerbeidzjan. Dankzij een goede samenwerking zijn Zagota en het team erin geslaagd geschikte locaties te analyseren voor het boren van nieuwe olie- en gasbronnen. Gevolgd door studenten met verschillende achtergronden zoals chemische technologie, geologie, geofysica, aardolie en techniek, onthulde Zagota dat hij de enige deelnemer was met een maritieme achtergrond. Zijn ervaring dat hij al langere tijd betrokken is bij olie- en gasorganisaties op de campus en de olie- en gaswedstrijden waaraan hij heeft deelgenomen, helpt hem echter om met andere deelnemers te kunnen discussiëren. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Bukan karena kita berbeda. vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een popliedje uit de regio Tapanuli Noord-Sumatra met de titel Madikdik Magambiri. Dit liedje vertelt het verhaal van iemands uiting van liefde en verlangen naar zijn idool. De teksten bestaan uit uitdrukkingen in de vorm van rijmpjes uit de Batak-cultuur. De betekenis van Madikdik Magambiri is vallende kaarsnoten. Dit liedje wordt ook gezien als een uiting van ouders die echt van hun kinderen houden. Er kan worden gezegd dat alleen al het horen van de stem van hun kind ervoor zorgt dat ouders zich gelukkiger voelen dan dat ze zich voelen, zelfs tot het punt dat ze tijdens het slapen door dromen worden meegesleept. Oké, luisteraars, dit is het liedje Madikdik Magambiri uit Noord-Sumatra, gezongen door de Doop Brothers. Veel luisterplezier!
Lalu biar, lalu tumbangan. Asia.
Indonesia. Voice of Indonesia.
Bilang nyanda ada lowong sana orang bapa saudara jaga baku tolong biar jodoh orang mau bilang apa kita mau pulang balik biar jodoh itu lebih baik pak kita biar jodoh itu lebih baik pak kita.
Voice of Indonesia.
Masih basudara.